Goedenavond, beste vrienden, broeders, zusters. U hebt vast al gezien dat op dit blaadje, op de achterkant, de tekst staat van het schriftgedeelte dat we met elkaar willen behandelen. Hier staat het, als ik het goed gezien heb, in de NBG-vertaling. Sommigen zullen een Statenvertaling hebben meegebracht. En om de rijkdom van het woord nog beter te kunnen illustreren, zal ik u voorlezen uit de Telos-vertaling. Uit Johannes 1. Voor sommigen is het een hele moeilijke kwestie, NBG-vertaling of Statenvertaling. En daarom los ik dat in één keer voor u op, door uit de Telos-vertaling te lezen. Johannes 1 vanaf vers 1. En we hebben vanavond het kortste gedeelte van al deze avonden. Maar u zult wel begrijpen dat een dergelijk geweldig rijke boodschap eigenlijk ook wel een hele avond vergt. En eigenlijk nog veel meer. Het liefste zou eigenlijk zijn als we de eerste drie versen voor vanavond alleen gehad hadden. Maar dat zou misschien al te langzaam gaan. Johannes 1, vers 1. In het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door hem geworden. En zonder hem is niet één ding geworden dat geworden is. In hem was leven, en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen. Er was een mens van God gezonden, zijn naam was Johannes. Deze kwam tot een getuigenis, om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloofden. Hij was het licht niet, maar hij was om van het licht te getuigen. Dit was het waarachtige licht dat in de wereld komt en iedere mens verlicht. Hij was in de wereld en de wereld is door hem geworden en de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar allen die hem hebben aangenomen, hun gaf hij het recht kinderen van God te worden, hun die in zijn naam geloven, die niet uit bloed, niet uit de wil van het vlees, niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van een enige geborene van een vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen en gezegd: deze was het van wie ik zei, hij die na mij komt is mij voor, want hij was eerder dan ik. Want uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen en wel genade op genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Niemand heeft ooit God gezien, de enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem verklaard. Tot zover het woord van God. Het is met een zekere schroom, beste vrienden, dat ik begin met te spreken over dit ongelooflijk rijke gedeelte uit Gods woord. Je kunt rustig zeggen dat de geschriften van Johannes behoren tot het allerrijkste en diepste wat we in de schrift vinden. En dat het Johannes-evangelie daarin nog weer voorop staat. En dat in het Johannes-evangelie deze proloog, dit voorwoord, deze inleiding tot het hele evangelie hoort, tot het rijkste en grootste wat we in de ganse Heilige Schrift vinden. Hier valt heel veel aan uit te leggen, maar hier valt vooral ook heel veel aan te bewonderen, te genieten. En vooral ook, er is hier heel veel dat ons in de eerste plaats tot aanbidding moet brengen. Johannes begint zijn evangelie zo totaal anders dan de andere. En ik wil niet te veel tijd gebruiken met vergelijkingen met de andere evangelisten. Maar als u denkt aan Lucas, die al bijna meteen begint met de geboorte van de Heer Jezus, Matthäus ook. En Marcus, die nog veel later begint, eigenlijk aan het begin van het optreden van de Heer Jezus. Dan valt het ons des te meer op dat Johannes ons in gedachten terugvoert in de voorbije eeuwigheid. In den beginnen, of in het begin. Dat is niet het begin van de eerste Johannesbrief. Hetgeen van het begin af was. Dan doelt hij op het begin van het optreden van de Heer Jezus op aarde. Dit begin lijkt veel meer op het begin van Genesis 1. Het is net alsof Johannes opnieuw ons wil terugvoeren naar het begin van de schrift. Maar niet met een handeling, met een daad. In den beginnen schiep God de hemel en de aarde. Maar veel eer met de vaststelling van een feit. Toen dat begin er was, toen was het woord er al. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, het doet er niet toe tot welk begin je in je gedachten teruggaat. Hoe ver ook in de eeuwigheid. Wat voor begin het ook was, het woord was er al. Het woord is niet de eerste en hoogste geschapen engel, zoals de Jehovah's getuigen beweren. Want tot welk begin in de tijd je ook teruggaat, het woord was er al. U en ik zijn allemaal vertrouwd met dat merkwaardige woord, woord, met een hoofdletter. Maar eigenlijk is het een woord in het Grieks dat heel moeilijk is weer te geven, zomaar met één enkel woord. En als Johannes in het Grieks zijn evangelie uitzendt in deze wereld, zowel aan Grieken als aan Joden, dan laat dat woord logos, dat we hier vinden, onmiddellijk zowel bij Grieken als Joden een bel rinkelen. In de Griekse wereld was dat woord logos zeer bekend. Al zeker 500 jaar lang speelde het een belangrijke rol in het denken van de ontwikkelde Griek. Dat woord logos kennen wij in het Nederlands bijvoorbeeld in het woord logica. En logica heeft te maken met denken. Je zou denken, hier staat woord, dat heeft te maken met spreken. En dat is waar. Maar spreken is uitspreken wat in je binnenste is. Wij spreken een gedachte uit. Dit woord betekent niet alleen maar de klanken die je met je lippen voortbrengt. Daarvoor heeft het Grieks ook wel een ander woord. Maar dit woord betekent in de eerste plaats dat wat met de mond uitgesproken wordt. De innerlijke, diepe gedachte. Als ik even een taalkundig zijpaadje op mag gaan, je krijgt dat zelfs in het Nederlands. We hebben bijvoorbeeld het woord reden voor verstand. De dingen met je reden doorgronden, dat betekent met je verstand. Maar we zeggen bijvoorbeeld ook een reden houden, een redenvoering. Dat is spreken. Denken en spreken horen bij elkaar. Wij spreken uit wat wij denken in het algemeen. Dit woord duidt op Gods eigen diepste en hoogste gedachten. Dit woord drukt uit wie en wat God zelf is. Als de Grieken dit woord hoorden, dan dachten zij aan wat hun denkers al eeuwenlang gezegd hadden. Die hadden gezien dat alles in deze schepping logisch in elkaar zit. Daar heb je dat woord weer. Ze hadden ontdekt dat alles aan een bepaalde wetmatigheid beantwoordt. We noemen dat de wetsorde die voor alle dingen geldt. En de Grieken noemden dat de logos. En hier komt nu Johannes met een ongelofelijke mededeling die deze Grieken als een schok in de oren moet hebben geklonken. Door te zeggen, die logos waar jullie van weten, dat is een persoon. Dan moet je wel even omschakeling maken in je denken. Als je vertrouwd bent met het idee, de logos, dat is de wetsorde die voor alle dingen geldt. God heeft alle dingen aan wetten onderworpen. Het woord wet komt later nog voor in dit gedeelte. De wet is door Mozes gegeven. En die wet drukt natuurlijk iets uit van wat God is. God heeft zijn wetten gemaakt in overeenstemming met zijn wezen. En nu zegt Johannes, maar de echte, de diepste, de hoogste uitdrukking van Gods wezen, die vind je niet in een wet, niet in de wetsorde die voor de hele werkelijkheid geldt. En nu kijkt hij ook naar de Joodse lezers en hij zegt, en ook niet de wet op Sinaï. Maar de wet van God, dat is niet de twee stenen tafelen. De hoogste uitdrukking van Gods diepste wezen, van Gods gedachten, dat is een persoon. Nu hadden de Joden daar wel enig idee van. U kent bijvoorbeeld allemaal die prachtige passage in Spreuken 8. Daar gaat het niet over de Torah, de wet, maar over iets wat er eigenlijk heel veel op lijkt en wat de Joden ook altijd met elkaar in verband gebracht hebben. Het gaat daar over de wijsheid van God. En daar wordt over die wijsheid gesproken alsof het een persoon is. God heeft alles door die wijsheid gemaakt, zoals we dat hier ook vinden. Alles is door het woord, door de logos, tot stand gebracht. Maar die wijsheid in Psalm in Spreuken 8 is als een persoon die daar zit in de schoot van God, die zijn vermaking is, dag en nacht, daar voor Gods aangezicht. Daar wordt in Spreuken 8 over die wijsheid gesproken als een persoon die bij God is en door wie God alles gemaakt heeft. De Joden hebben daar heel veel over nagedacht. Wat zou dat betekenen? Ze hebben daar veel over gespeculeerd, want zij konden de volle betekenis daarvan nog niet vatten. Ze hebben het wel vermoed, maar ze konden het pas gaan vatten toen de wijsheid van God zich hier op aarde heeft geopenbaard als een mens. Nu maak ik een sprong naar vers 14. Het woord is vlees geworden. Een ongelofelijke mededeling. Het is moeilijk voor ons, want wij kennen dit schriftgedeelte bijna uit het hoofd, om ons te verplaatsen in dat denken van die Griekse en die Joodse lezers en luisteraars die deze woorden hebben gehoord. Die logos, dat is de diepste wijsheid van God. Dat is het diepste denken van God. Die wijsheid komt tot uitdrukking. We zien die wijsheid overal om ons heen. En alles wat gemaakt is, daarom staat hier ook, alle dingen zijn door hem, door die logos, geworden. En zonder hem, zonder die logos, is geen ding geworden dat geworden is. We zien iets van die wijsheid van God. We zien die wijsheid ook in de wet van God. Wat de Joden noemen de Torah. En eigenlijk zeiden ze, dat is hetzelfde als die wijsheid. Die wijsheid van God die je in de schepping ziet. En die wijsheid van God die hij neergelegd heeft in de 10 geboden. Dat is één en dezelfde wijsheid van God. De wijsheid voor de hemellichamen en de wijsheid voor het mensenleven. En weer zegt Johannes, maar ga het begrijpen mensen. Die wijsheid is een persoon. Die wijsheid is in de gestalte van een mens tot ons gekomen. Het woord is vlees geworden. Al Gods wijsheid is in die mens aanwezig. Hij wordt in 1 Korinthe 1 genoemd de kracht van God en de wijsheid van God. Maar voordat Johannes eraan toekomt om te vertellen dat hij een mens geworden is, vertelt hij ons eerst dat die wijsheid goddelijk is. Dat woord, die wijsheid. Die logos. Het woord was bij God en het woord was God. Het Nederlands drukt dat allemaal maar heel arm uit. Dit woordje bij, er zijn zoveel woordjes in het Grieks voorbij. Maar dit woordje, dat u vindt ook in vers 18, de enige geboren zoon die in de schoot van de vader is, of ik bedoel eigenlijk dat vers 18 de verklaring van de uitdrukking vormt, zo moet ik het zeggen. Dat woordje bij in vers 1, dat betekent eigenlijk van aangezicht tot aangezicht. Dat woord was bij God en daarin klinkt al door zoals de ene persoon bij de andere persoon is. Daarom zeg ik vers 18, legt dat uit. De zoon in de schoot van de vader. Het beeld van een maaltijd. Van twee personen die aanliggen aan de maaltijd. De vader en in zijn schoot ligt aan de eregast, zijn geliefde zoon. De zoon in de schoot van de vader. Het woord was bij God. Nou zou u zeggen, ja, maar er staat niet bij de vader. Het woord was bij God. Wat betekent dat? Niet bij de Vader, maar bij God. Wel, het betekent dit. God in de volle rijkdom van zijn wezen. Wij kunnen zeggen, de drie-een God komt tot openbaring in hem die genoemd wordt het woord. Er is een persoon die volkomen openbaart wie en wat God is. Volkomen, voor zover het aan ons mensen natuurlijk geopenbaard kan worden. Want God blijft God. Die persoon die bij God is en bij ons gekomen is, openbaart God. Nou zou je zeggen, maar er waren in het Oude Testament toch al heel veel profeten die dat ook gedaan hebben. Die ook althans iets van God geopenbaard hebben. Jawel, maar daarom voegt Johannes toe, dit is niet zomaar een profeet. Denkt u aan Hebreeën 1. God heeft vroeger vele malen en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken door de profeten. Maar in het laatst van de dagen heeft hij niet tot ons gesproken in een heel bijzondere profeet, maar in de Zoon. En zo is het hier ook. Hier is iemand die niet zomaar een profeet is, of zelfs de hoogste van alle profeten die ooit geleefd hebben. Hier is iemand die zelf God is. Het woord was bij God en het woord was God. Deze persoon kan God zo volkomen openbaren, omdat hij zelf God is. Maar het Grieks drukt dat, en ik bied mijn excuses aan als ik zo vaak naar die grondtekst moet verwijzen, maar je kunt dit in het Nederlands niet goed snappen. Vertalen is altijd verraad aan het oorspronkelijk. Je kunt nooit alles weergeven wat er staat. Vandaar, als het absoluut nodig is, dan verwijs ik ernaar. Verder niet. Maar hier is het nodig, want je kunt in het Nederlands niet zien dat als daar staat het woord was bij God, dan staat er een lidwoord voor God in het Grieks. Dat kun je niet vertalen, maar het staat er wel. Maar als er staat en het woord was God, dan staat er geen lidwoord voor God. Want in de eerste keer gaat het om God in zijn volle wezen. Daarom heb ik ook gezegd de drie-ene God. De drie-ene God wordt geopenbaard in de mens Jezus Christus, die het eeuwige woord is. Door die mens kennen wij de Vader, kennen wij de Zoon, kennen wij de Heilige Geest. En dan zegt Johannes, en het woord was God. Nu kan hij dit woord niet gebruiken. Want het woord is niet de Vader. Hij openbaart de Vader, maar hij is zelf niet de Vader. Hij openbaart de Heilige Geest in zijn ware karakter, maar hij is zelf niet de Geest. Hij is zelf de Zoon. Het woord was God, zoals de Vader God is, zoals de Heilige Geest God is, zo is het woord God. Het woord, dat is die enige geboren Zoon, waarvan we lezen in vers 14, de enige geborene van een vader, en in vers 18, de enige geboren Zoon. Ziet u dat je hier heel voorzichtig, stap voor stap alleen maar verder kunt. En ik kan niet elk vers zo uitvoerig behandelen. Daarom heb ik u al gezegd, ik had liever alleen maar over de eerste drie versen vanavond gesproken. Maar het is heel belangrijk dat we die aanhef enigszins begrijpen. En dan moet u bedenken, hier is nog niet eens gesproken over de vleeswording. Dat komt pas in vers 14. Hier zien wij wie de Heer Jezus is in zijn eigen goddelijk wezen van af alle eeuwigheid. Ik ben zo blij dat deze serie lezingen gaat niet over het Johannesevangelie, niet over het evangelie, hoewel dat allemaal te sprake komt, maar over een persoon. Jezus Christus. Gods liefde voor mensen. Jezus Christus. En al bij de eerste versen van het Johannesevangelie gaan de wegen uiteen. Tussen die mensen die aan de ene kant zeggen, Jezus Christus, dat was een heel bijzondere leermeester, daar hebben we veel aan te danken en daar moeten we vooral goed naar luisteren, want die heeft een belangrijke boodschap. En aan de andere kant die mensen die zeggen, maar wacht even, hij is oneindig veel meer dan dat. Hij is oneindig veel meer dan een van de meest interessante en boeiende profeten die ooit op aarde geleefd hebben. De schrift eist van ons dat we de Heer Jezus leren zien als de Zoon die van eeuwigheid bij de Vader was. En wie denkt dat zijn bestaan pas begon toen hij ontvangen werd in de moederschoot, wie hem dus tot een mens maakt, zoals u en ik, en ook verder niets anders, daar gaan de wegen uiteen. Die treedt dit woord met voeten. Je zult moeten beginnen bij hem die van alle eeuwigheid het woord van God was, bij God en zelf God. De Zoon, de enige geboren Zoon in de schoot van de Vader. Als je daarvan geen weet hebt, dan ken je Jezus Christus niet. En dan ken je ook het evangelie niet, dan heb je niets. Want dan komen we bij dat belangrijke vierde vers. In hem was leven en het leven was het licht van de mensen. In hem was leven. Ik heb u al gezegd, Johannes denkt ongetwijfeld aan een parallel met Genesis 1. En in Genesis 1 zien wij hoe alle dingen tot leven gewekt worden door God. God schept het leven, de levende planten, de levende dieren, al de levende wezens waarvan de wateren wemelen. En tenslotte van de mens wordt gezegd, zo werd de mens een levende ziel in hoofdstuk 2 vers 7. Maar hier gaat het niet over de schepping alleen maar. Wel in vers 3. Alle dingen zijn door hem geworden. Maar Johannes laat ons zien dat er een zondeval heeft plaatsgevonden. We vinden enkele zinspelingen daarop. De wereld, de duisternis heeft het niet gegrepen. De wereld heeft hem niet gekend. De zijnen hebben hem niet aangenomen. Johannes gaat in vogelvlucht door de geschiedenis. Er heeft een zondeval plaatsgevonden. Maar dat betekent, en daar begint het evangelie, dat betekent dat God zich dan hier opnieuw openbaart als de God van het leven. Maar nu niet om het natuurlijke leven te scheppen zoals we dat kennen in planten en dieren en de mens van nature. Maar God is ook de bron van het nieuwe leven. In hem was het leven. En dit leven is het niet wat ons op een natuurlijke wijze geboren heeft laten worden. Dit leven is het licht van de mensen. Een licht dat schijnt in de duisternis. Hier gaat het niet om Genesis 1 vers 3, hoewel die parallel er is. God zei, er zij licht en er was licht. En er was inderdaad een duisternis die daardoor verdreven werd. Maar hier gaat het veel dieper. Hier gaat het niet alleen maar om de afwezigheid van licht. Hier gaat het om het verdrijven van een geestelijke duisternis, waarover nog heel veel in het Johannesevangelie wordt gesproken. Een duisternis als een geestelijke macht, als de macht van Satan. Hij is de macht der duisternis. Hij staat als de demonische macht tegenover hem in wie het leven is en het licht. Er zijn enkele zeer belangrijke tegenstellingen die het hele Johannesevangelie beheersen. Leven staat tegenover dood. Licht tegenover duisternis. Liefde tegenover haat. Dit is een licht dat er niet alleen maar is voor de natuurlijke mens. Dit is een licht dat er is opdat de mens tot het waarachtige licht komt. Dat schijnt in de duisternis. En we zien dat onmiddellijk doordat de duisternis hier als een boze macht wordt beschreven. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet begrepen. Weer zo'n moeilijk woord om te vertalen. De Telos vertaling geeft als alternatief in de voetnoot of gegrepen. Je kunt het woord opvatten als de duisternis heeft het niet aangepakt. Die heeft er niet aangewild. Je kunt ook zeggen de duisternis heeft het niet begrepen, kon het niet vatten wat hier gebeurde. Maar anderen vertalen zelfs de duisternis heeft het niet overmocht. De duisternis heeft dat licht niet kunnen overwinnen. Dat licht schijnt in de duisternis. De duisternis is hier een positieve macht die dat licht probeert te onderdrukken. Duisternis is hier niet alleen maar afwezigheid van licht, maar een positieve macht, niet iets negatiefs alleen, maar ja, negatief in morele zin. Maar een macht die tegenover het licht staat, die dat licht probeert eronder te krijgen, dat licht probeert te doven. Uiteindelijk gaat het hier om Golgotha. Daar hebben die twee machten van licht en duisternis elkaar het hardst getroffen. En Johannes staat achter Golgotha en stelt vast, de duisternis heeft niet gezegevierd over dat licht. Met andere woorden, het licht heeft de overwinning behaald. De Heer Jezus was een mens die in deze wereld is gekomen En Johannes wil het volle licht op hem laten schijnen, Johannes de evangelist, door Jezus te vergelijken met zijn voorloper, een andere Johannes, Johannes de Doper. Er was een mens door God gezonden, zijn naam was Johannes. Deze kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat alle door hem geloofden. Het woord getuigenis is ook alweer zo'n treffend, typisch woord uit het Johannes-evangelie. Dat getuigenis betekent dat je iets hebt ondervonden, dat je iets hebt mogen aanschouwen. Johannes heeft gezien, we zullen dat later horen, dat de Heilige Geest in de gedaante van een duif was neergedaald op de Heer Jezus. En dat was een heel bijzonder getuigenis dat Johannes persoonlijk van de Heere God had ontvangen. Op wie hij de duif zou zien neerdalen, de Heilige Geest zou zien neerdalen. Dat was degene voor wie hij alleen maar een heraut was. Hij was het niet waard zijn schoenriem los te maken. Voordat Johannes de Evangelist spreekt over de menswording van de Heer Jezus, stelt hij voor ons de heraut, de voorloper. En als je denkt aan Matteüs 11, dan zegt de Heer Jezus daar, hij was de grootste van hen die uit vrouwen geboren zijn, deze Johannes de Doper. De grootste zou je kunnen zeggen van alle profeten die ooit geleefd hebben. Maar in verhouding tot het woord dat vlees is geworden, in verhouding tot de enige geboren zoon van de Vader, staat Johannes zo laag dat hij zelfs niet waard is de schoenriemen van Jezus los te maken. Hij is het licht niet, staat hier. Hij is alleen maar een getuige van het licht. Dit was het waarachtige licht, niet Johannes, maar Jezus Christus, dat in de wereld komt en iedere mens verlicht. Ook hier vertalen sommige anderen anders, dat iedere mens die in de wereld komt, verlicht. Een mens die in de wereld komt, komt in een wereld van duisternis. We zullen dat direct zien. Maar in deze duisternis van de wereld is er licht. Licht dat met de komst van de Heer Jezus Christus in deze wereld is gekomen. Maar je kunt het ook zo vertalen dat het dat licht is dat in deze wereld komt. En dat iedere mens verlicht. Sommigen ontvangen maar weinig licht. Het licht van de schepping, zoals Romeinen 1 het zegt. Het licht van hun geweten, zoals Romeinen 2 het duidelijk maakt. Maar Johannes richt zijn evangelie aan alle schepselen. Want er is zoveel meer licht dan het licht van de schepping en het licht van het geweten. Hier hebben we het licht van het volle evangelie van de Heer Jezus Christus. Dit is het licht dat in de wereld komt en ieder mens verlicht, zodat om een ander schriftwoord te citeren, niemand ook maar enige verontschuldiging heeft. Maar het is net als met wat we lazen over licht en duisternis. De duisternis heeft het niet gegrepen, om nu even bij die vertaling te blijven. De duisternis heeft het niet aangepakt. Er zijn hier ook in deze zaal maar twee soorten mensen. Johannes schrijft dat in zijn eerste brief, in Johannes 3. Er zijn maar twee soorten mensen, kinderen van het licht en kinderen van de duisternis. Johannes is daarin letterlijk zwart-wit. Er zijn kinderen van de duisternis en er zijn kinderen van het licht. En de kinderen van het licht zijn diegenen die door dat licht beschenen zijn en dat licht is doorgedrongen in hun harten. Daar gaat het om de mensen die ontdekt zijn aan hun natuurlijke toestand als gevolg van die zondeval van Genesis 3. Dat zijn degenen die het hebben mogen grijpen. En de kinderen van de duisternis zijn degenen die het tot op de dag van vandaag nog niet hebben gegrepen. Maar als hier vanavond in deze zaal kinderen van de duisternis zouden zijn, dan is de boodschap van God dat u niet hoeft te berusten in het feit dat u van nature een kind van de duisternis bent. Doordat u van nature in de zonde geboren bent. U mag een kind van het licht worden. Dit eerste deel van het Johannes-evangelie is al echt evangelie. Dat komt ook tot uitdrukking in dat volgende vers. Hij was in de wereld en de wereld is door hem geworden en de wereld heeft hem niet gekend. Een hele kleine fijne overgang maakt Johannes daar in de betekenis van het woord wereld natuurlijk. De wereld is door hem geworden, dat betekent hetzelfde als in vers 3. Alle dingen die er in de kosmos zijn, zijn gemaakt door God, door middel van de persoon van de Heer Jezus Christus. Alle dingen zijn door toedoen van het woord van de Logos tot stand gekomen. Hij was in de wereld en de wereld is door hem geworden, is door hem ontstaan. Maar dan staat er, en de wereld heeft hem niet gekend. Je zou kunnen vertalen, heeft hem niet erkend. Nu gaat het heel speciaal over de mensenwereld. Wie zou hebben verwacht dat stenen en planten Jezus Christus zouden kunnen kennen of erkennen? Nu gaat het over de mensenwereld. Nu gaat het over die wereld waarvan Johannes 3 vers 16 zegt, zo lief heeft God de wereld gehad. Het heeft geen zin om dat te vertellen van stenen en planten. Hoewel God zijn hele schepping in zekere zin lief heeft, als iets dat hij zelf gemaakt heeft. Maar dan gaat het over diezelfde mensenwereld. En Johannes 3 vers 16 maakt ook duidelijk dat er een boodschap is in die wereld die geldt voor ieder zonder uitzondering. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren zou gaan, maar het eeuwige leven zou hebben. Dat is dat ieder dat we ook al vinden hier in vers 7. Opdat allen door hem geloofden. Dat betekent niet dat uiteindelijk ook allen zullen geloven, helaas. Maar wel dat de boodschap van het evangelie komt tot allen. Zoals 1 Timotheüs 2 vers 4 het zegt, dat God niet wil dat iemand verloren gaat, maar dat allen tot erkentenis van de waarheid komen. Maar dat allen behouden worden en tot erkentenis van de waarheid komen. Dat evangelie komt tot allen. Maar tot allen individueel. Tot elk mens afzonderlijk. Niet tot mensen als één gehele massa, maar tot elk mens individueel. Het lijkt bijna met elkaar in tegenspraak. Het woord is gekomen, het licht is gekomen, opdat alle zouden geloven. En toch staat er hier in vers 10, de wereld heeft hem niet gekend. Maar zo is het ook. Het evangelie komt tot elk mens afzonderlijk. Elk mens hoort het en mag weten, ik mag ook mijn hart, mijn knieën buigen voor de Heer Jezus Christus. Ik mag er ook bij horen. Maar voor de wereld als geheel geldt de boodschap van vers 10. De wereld heeft hem niet erkend. Daar is een fijn onderscheid. De wereld als geheel wil van Jezus Christus niets weten. Maar dat is evenzeer waar als de boodschap dat elk mens individueel die boodschap kan aannemen. En ik gebruik heel bewust het woord aannemen. Hoewel sommige mensen altijd huiverig zijn voor dat woord aannemen. Het moet je maar gegeven worden. Dat is ongetwijfeld waar. Het moet je gegeven worden. Het geloof is een gave van God. Maar je moet de schrift nooit eenzijdig citeren. Hier in dit gedeelte vindt u, en ook wel elders, maar hier ook, hier vindt u dat woord aannemen. Eerst negatief in vers 11. Hij kwam tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Let u op dat fijne onderscheid weer. Hij kwam tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Die uitdrukking het zijne vindt u ook verderop in het Johannes-evangelie. En betekent daar thuiskomen. Je zou bijna kunnen vertalen, toen de Heer Jezus hier op aarde kwam, tot het zijne, dat wil zeggen tot zijn volk, toen kwam hij als het ware thuis. Daar hoorde hij. Dat waren zijn mensen. Dat was zijn volk. Hij kwam voor de hele wereld, maar hij was een Jood. Hij kwam voor alle volkeren op aarde. Maar hij behoorde door geboorte tot één bepaald volk. Hij kwam tot het zijne. Hij kwam in zijn eigen huis. En een van de meest trieste dingen is dat in die hele wereld die hem niet gekend heeft, ook de zijnen hem niet hebben aangenomen. Het Joodse volk. Hier gaat het nu even niet over de uitzonderingen. Net als de wereld heeft hem niet gekend. Natuurlijk, er zijn mensen uit de wereld die hem wel hebben erkend. En er zijn onder zijn volk er ook geweest die hem wel hebben aangenomen. Maar het gaat hier om het volk als geheel. Toen de Heer Jezus op aarde was, heeft de massa van dat volk hem niet aangenomen. Als je dat zover leest in Johannes 1, dan zou je bijna kunnen denken dat dat hele werk van God, dat in Christus tot ons gekomen is, één grote mislukking is geworden. Maar het is niet waar. De wereld heeft hem niet erkend. De duisternis heeft alles geprobeerd om hem uit te schakelen. Het is niet gelukt. De zijnen hebben hem niet aangenomen. En om bij die andere vertaling te blijven, de duisternis heeft het niet gegrepen. De duisternis heeft het niet gegrepen, de wereld heeft hem niet erkend, de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar het evangelie is niet zonder gevolgen gebleven. Maar allen die hem hebben aangenomen, Joden en heidenen, hun gaf hij het recht kinderen van God te worden. Hun die in zijn naam geloven. Wij zeggen wel eens een keer met Shakespeare, what is in a name? Wat is in een naam? We weten nauwelijks wat onze namen betekenen. En namen zijn zo willekeurig. Mensen geven vandaag in verreweg de meeste gevallen hun kinderen namen puur op de klank af, zonder enig besef wat namen nog betekenen. Dat zou in de Bijbelse wereld totaal ondenkbaar zijn. De naam drukt het wezen uit van iets of iemand. Geloven in de naam van de Heer Jezus is geloven in Hem zelf. Want zijn naam drukt uit wie en wat Hij is. En als je in Hem gelooft, als je je aan Hem toevertrouwt, dat is eigenlijk wat er in dat geloven opgesloten ligt. Geloof is je aan Hem toevertrouwen, je aan Hem overgeven met alles wat je bent. Met al het negatieve opdat Hij je van je zonden verlost. Maar ook met alle positieve kwaliteiten die Hij je geeft om ze Hem ter beschikking te stellen. Als je in Zijn naam gelooft, als je je aan Hem toevertrouwt, dan krijg je zelf ook een naam. Je hebt het recht om die naam te voeren. Dat Griekse woord dat zegt recht, bevoegdheid, macht, zegt de NBG-vertaling. Maar bevoegdheid is een goede vertaling. Je hebt de bevoegdheid om jezelf een kind van God te noemen. En weet u dat het inderdaad gaat om een bevoegdheid die dus ook door anderen in twijfel kan worden getrokken, heeft als gevolg dat heel veel mensen er inderdaad ook erg veel moeite mee hebben om zichzelf met die naam te tooien. Maar de schrift zegt, als je aan de Heer Jezus hebt toevertrouwd, als je Hem hebt aangenomen, als je dat grote geschenk van God dat tot alle mensen komt, zoals we het hier uitdrukkelijk gelezen hebben, als je dat grote geschenk in je hart hebt opgenomen, dan mag je jezelf kind van God noemen. Ik denk dat heel veel mensen op dat punt een valse bescheidenheid aan de dag leggen. En ze denken misschien wel zelfs dat dat erg godvrezend is, maar het is het helemaal niet. Want als God zegt, jij mag jezelf een kind van mij noemen. En u zegt, ja, maar dat gaat zomaar niet en dat weet ik niet of dat wel kan. Dan wilt u het beter weten dan God zelf. Dat is helemaal niet godvrezend. Dat is erg eigenwijs. Als de Heer Jezus in je hart mag wonen, dan mag je jezelf een kind van God noemen. En weer krijgen we de parallel met Genesis. Daar wordt over kinderen gesproken. Adam en Eva kregen kinderen. En hun kinderen kregen ook weer kinderen. Zo ging het in Genesis. Maar hier gaat het om een nieuw begin. Om een nieuw soort leven. Om een nieuw licht dat schijnt in de duisternis. Er zij licht, zegt Genesis 1. Maar het wordt toegepast in 2 Korinthe 4. Als Paulus daar zegt, de God die gezegd heeft dat het licht schijnt in de duisternis, die heeft het licht doen schijnen in onze harten tot de lichtglans van de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Christus. Daar gaat het om het licht van het evangelie. En als mensen dat licht in hun harten toelaten, dan worden ze kinderen, niet zoals Adam en Eva kinderen kregen, naar hun eigen beeld en gelijkenis, zoals Genesis 5 het zegt, kinderen die ook weer gestorven zijn, die allemaal in Genesis 5 aan datzelfde refrein voldeden, en hij stierf. Als je een kind van God bent, dan zegt Johannes 10, dat als je in de Hem gelooft, dan zul je leven, ook al ben je gestorven. In een zekere zin, dan zul je niet sterven in eeuwigheid. Hoogstens de lichamelijke dood. Maar de geestelijke dood heeft dan geen macht meer over jou. Daarom gaat het hier niet om natuurlijke kinderen. Vandaar die uitleg van Johannes. Hun die in zijn naam geloven, die niet uit bloed, dus niet door bloedverwantschap kinderen zijn geworden, zoals wij allemaal kinderen van iemand zijn. Door bloedverwantschap. Niet uit de wil van het vlees, dus niet op grond van vleeselijke begeerte die leidt tot het verwekken van kinderen. Niet door de wil van een man, niet door de wil van de echtgenoot die uit zijn vrouw een kind verwekt. Met drie uitdrukkingen zegt Johannes, dit kindschap heeft met natuurlijke geboorte niets te doen. Hij gaat dat later in Johannes 3 in het gesprek van de Heer Jezus met Nicodemus uitvoeriger uitwerken. Dit is niet een kwestie van opnieuw in de moederschoot ingaan. Die nieuwe geboorte is van een totaal andere orde. Het is niet een geboren worden uit bloed of uit de wil van het vlees of uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. Kom terug in Johannes 3. Zoals trouwens elk onderdeel van deze proloog ergens terugkomt in het Johannes-evangelie. En dat het ongelooflijke woord, dat u misschien eerder verwacht zou hebben in deze proloog. Het woord is vlees geworden. Maar tot dusver viel het volle licht op zijn goddelijke heerlijkheid en majesteit, die we natuurlijk pas kennen sinds dat de Heer Jezus mens is geworden. Maar pas nu staat er dit woord. Het woord is vlees geworden. En ook hier moet u weer heel precies lezen. Want dit is, zeker voor Griekse oren, zo'n schokkende mededeling. De Grieken hadden een hele lage dunk van alles wat met de materie, met het lichaam te maken had. Zij noemden het lichaam een kerker en soms zelfs een graf. Als een mens stierf, dan werd de ziel weer uit dat lichaam bevrijd. Vandaar dat ze de opstanding ook zo'n dwaasheid vonden. U vindt dat in Handelingen 17. Die mensen op de Areopagus luisteren geduldig naar Paulus totdat hij over de opstanding begint. Dan lachen ze hem uit. Want opstanding zou betekenen dat dat lichaam, dat je als een kerker, als een graf achter je gelaten hebt, de ziel is weer tot vrijheid gekomen, dat het lichaam weer hersteld zou worden, dat het weer opgewekt wordt, dat die ziel weer terug moet in dat lichaam. De Grieken konden dat niet begrijpen. Maar voor God is het lichaam net zo belangrijk als de ziel. Want God heeft dat lichaam zelf geschapen. En God gaat dat lichaam ook weer herstellen. Hij gaat het vrijmaken uit de banden van de zonde en van de dood. En hij gaat dat lichaam maken tot gelijkvormigheid van het lichaam van Christus. Ik heb het nu over de lichamen van de gelovigen uiteraard. God heeft een hoge dunk over het lichaam. Zelfs al in de vroegste tijden van de christelijke kerk vind je de valse leer dat de Heer Jezus niet werkelijk in het vlees gekomen zou zijn. Zo noemt Johannes dat ook in zijn eerste brief en in zijn tweede brief. Daar zijn mensen die logenen dat Christus in het vlees gekomen is. Vandaag hoor je gewoonlijk dat de Heer Jezus wel gewoon mens was, maar dat hij natuurlijk niet God was. Dat kan de moderne mens niet meer geloven. Maar in de begintijd was het precies de omgekeerde dwaling. Veel mensen benadrukten heel sterk dat hij een goddelijke persoon was. Maar als hij waarachtig God was, dan kon hij natuurlijk nooit waarachtig mens zijn geworden. Hij kon hoogstens een menselijke huls hebben aangenomen, voor een tijdje. En hoewel het in de officiële leer van alle christelijke kerken vervat is dat de Heer Jezus ook nu, na zijn hemelvaart, nog steeds mens is in de hemel. Wat ook vanzelfsprekend is, hij zal straks als de zoon des mensen terugkeren op aarde. Blijkt in de praktijk altijd weer hoeveel christenen daarover zeer verbaasd zijn. Wat? Is de Heer Jezus nu in de hemel nog steeds mens? Ze kunnen zich daar eigenlijk niets meer voorstellen. En eigenlijk wijst dat op een goede inborst. Ze willen de goddelijkheid van de Heer Jezus zo goed handhaven dat ze zich er niets bij kunnen voorstellen dat de Heer Jezus vandaag in de hemel nog steeds mens zal zijn. En dat hij straks als mens zal terugkeren, dat hij als mens over alle dingen zal regeren. En toch zegt de schrift dat heel duidelijk. En de officiële leer van alle katholieke en protestantse kerken zegt dat ook heel duidelijk. Maar het functioneert in het denken van veel christenen niet. Ze kunnen er niet mee uit de voeten. En toch is het zo belangrijk. De Heer Jezus heeft maar niet voor een tijdje een menselijke gedaante aangenomen. Om daarna die gedaante weer af te leggen als het niet meer nodig is. Weet u, als dat zo was, dan zou de Heer Jezus eenvoudig nooit waarachtig mens zijn geworden. God verschijnt met twee engelen aan Abraham in Genesis 18. En daarvoor nam de Heere God tijdelijk een menselijk lichaam aan. En die twee engelen ook. Maar dat betekent beslist niet dat God daar mens geworden was. Het was maar een tijdelijke gestalte die God aannam. En die hij ook weer afgelegd heeft. Dat is totaal iets anders. En daarom is het zo belangrijk wat Johannes zegt en hoe hij zich uitdrukt. Het woord is vlees geworden. Dat is een ongelofelijke uitspraak. Had u en ik zo nooit geschreven. Wij zouden misschien gedacht hebben dat het zelfs oneerbiedig was om het zo te zeggen. Het woord heeft vlees aangenomen zoals Hebreeën 2. Dat wil er nog wel bij ons in. Maar het woord is vlees geworden. Dat betekent dat vanaf zijn menswording of zijn vleeswording, of mooi in het Latijn zijn incarnatie, vanaf dat moment behoort zijn mens zijn even wezenlijk en onafscheidelijk bij zijn persoon als zijn Godheid. De oude kerk heeft daar geweldig mee geworsteld. En door de genade van God hebben ze tenslotte door de hele rijste breiberg van alle dwaalleringen deze formulering gevonden. Het blijft een menselijke formulering. Maar het is de minst slechte van alle formuleringen die ooit bedacht zijn. Eén persoon, twee naturen. Zo heeft de oude kerk het beleden. Eén persoon, twee naturen. Christus is niet twee personen. Maar hij is ook niet één persoon met één natuur, een goddelijke natuur. Hij is één persoon met een waarachtig goddelijke natuur en een even waarachtige menselijke natuur. Vere Deus, vere homo, zei de oude kerk. Waarachtig Gods, waarachtig mens. Johannes zegt dit met het ene woord. Niet vlees aangenomen alleen, maar dat zou niet fout zijn. Maar het zou nog tot misverstanden kunnen leiden. Vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond. Je kon het aanraken. Johannes zegt in 1 Johannes 1. We hebben het gezien. We hebben het aanschouwd. We hebben het zelfs getast. Hij was een mens zoals wij. Een mens van vlees en bloed. Hij heeft onder ons gewoond. Weer is het Grieks zo belangrijk. Er staat letterlijk getabernakeld. Eigenlijk is er weer een parallel met het Oude Testament. Met Exodus 40. Wanneer de tabernakel wordt opgericht. En als Mozes die tabernakel heeft opgericht, dan daalt daar uit de hemel een wolkkolom, de wolkkolom neer. De oude Joden noemden dat de Shechina. Dat betekent letterlijk de tegenwoordigheid van God. Gods heerlijkheid werd verzinnenbeeld door die wolkkolom. En die wolkkolom daalde op de tabernakel neer en woonde in die tabernakel. Die Shechina tabernakelde hier op aarde. Dat is het woord dat hier gebruikt wordt. Want de Heer Jezus is de Shechina, is de tegenwoordigheid van God op aarde. Hij is God geopenbaard in het vlees. 2 Timotheüs 3 vers 16. 1 Timotheüs 3 vers 16. God geopenbaard in het vlees. Maar hij woonde hier op aarde net als die Shechina in het Oude Testament in een nederige tabernakel. Een tabernakel die er aan de buitenkant ook helemaal niet aantrekkelijk uitzag. Met heel eenvoudige kleden, wel aan de binnenkant. En wie het voorrecht had, net als de priesters, te mogen ingaan in dat heiligdom, die kon niet alleen daar in het heilige der heiligen, de glans en de pracht van de tabernakel, van de heerlijkheid des Heren zien, maar ook de pracht van het goud dat daar was en van de dekkleden van de tabernakel. Al die heerlijkheid, maar aan de buitenkant. Ach, het was net als met de Heer Jezus, zoals het lezen in Jesaja 53. Hij had gedaante nog heerlijkheid dat we hem begeerd zouden hebben. Van buiten zo eenvoudig, zo onaanzienlijk als de tabernakel was door die buitenste dekkleden. En van binnen de heerlijkheid als van een enige geborene van de Vader. Hij heeft onder ons getabernakeld. En wij, zegt Johannes, ik denk dat hij zich hier één maakt met de apostelen. Met die 12 discipelen die met de Heer Jezus opgetrokken zijn. Wij, zegt Johannes, hebben het mogen zien. We hebben als het ware door die uiterlijke, dat uiterlijk gebrek aan heerlijkheid, als het ware heen mogen zien. En in hem iets mogen gewaar worden van de glans van de enige geborene van de Vader. Ik kom nog terug op Exodus 40, want er zijn nog meer van die merkwaardige parallellen. De Heer Jezus is de Shechina. De Heer Jezus is ook de tabernakel. Die wolkolom is zijn goddelijke heerlijkheid. De tabernakel is zijn eenvoudige, nederige, menselijke gestalte. Maar door de glans heen zagen zij zijn heerlijkheid als van een enige geborene van een vader. Ook het woord enige geborene vereist weer enige toelichting, anders dan kun je het Nederlands daar helemaal misverstanden door krijgen. Die Jehovah's getuigen concluderen hieruit, zie je wel, dat de Heer Jezus uit de Vader geboren is, weliswaar op een of ander tijdstip voor de grondlegging der wereld. Maar het woord betekent dat helemaal niet. Het woord betekent eigenlijk hetzelfde als wat we weer in Genesis vinden, Genesis 22, als Abraham de opdracht krijgt zijn zoon te offeren. Neem toch uw zoon, uw enige. Eigenlijk kun je dat het beste weergeven met het woord uniek. Abraham had nog meer zoon, had in ieder geval Ismaël. Maar God zegt, eigenlijk heb je maar één zoon. Want die één is volstrekt uniek en onvergelijkbaar met al die andere zonen. De Heer Jezus is ook de eerstgeborene. Dat is een heel ander woord. De eerstgeborene is hij altijd in een heel gezelschap. Onder wie hij de eerste plaats inneemt. Romeinen 8 vers 29. Hij is de eerstgeborene onder vele broeders. Maar als er staat enige geborene, dan wijst dat woord geboorte op rangorde. Hij is volstrekt uniek. Er is er geen zoals hij. Zoals hij het is, is er maar één zoon van de Vader. Wij zijn kinderen van God geworden. Maar er is maar één zoon van de Vader zoals hij. Vol van genade en waarheid. Nog één keer komt Johannes terug op Johannes de Doper. Want Johannes de Doper heeft van hem getuigd en geroepen en gezegd, deze was het van wie ik zei, hij die na mij komt is mij voor. Dat betekent, hij heeft de voorrang boven mij. Je moet weer heel precies lezen. Want hij was eerder dan ik. Hij gebruikt een woord van rangorde en een woord van tijdsorde. Luister goed, het is niet zo ingewikkeld. Hij zegt van de Heer Jezus, hij is groter dan ik. Hij is mij voor. Hij gaat boven mij uit. Waarom? Omdat hij voor mij was in de tijd. Want Johannes de Doper was maar een mens zoals u en ik. Die op een bepaald moment in de moederschoot ontvangen was en geboren is in deze wereld. Maar de Heer Jezus is van alle eeuwigheid. De Heer Jezus zal later zelf zeggen in Johannes 8. Voordat Abraham was, ben ik. Ongelooflijke uitspraak die grammaticaal ook helemaal niet correct lijkt. Maar hij zegt het expres zo. Hij zegt als het ware bijna voordat Abraham was, was ik er al als de ik ben, de Yahweh, de Heere van het Oude Testament. Johannes de Doper was als mens een half jaar ouder dan de Heer Jezus Christus, maar hij zegt hij was eerder dan ik. Want hij is van alle eeuwigheid. En daarom is hij mijlen ver boven mij verheven. De Heer Jezus staat zo ver boven Johannes, maar nu komt er nog een hele schokkende mededeling voor elke Joodse luisteraar en lezer van deze proloog. De Heer Jezus is ook verre boven Mozes. Gaat u nog even terug in gedachten naar Exodus 40? Daar is de Shechina die uit de hemel neerdaalt, die wolkolom op de tabernakel. Ik heb u al gezegd, de Heer Jezus is de Shechina, hij is de tabernakel, hij is ook het woord. Het woord des Heren dat aangesproken wordt. Maar hij wordt hier ook vergeleken met Mozes. Mozes speelt een glansrol in Exodus 40. Hij is de grote man uit het Jodendom. Mozes is het immers die de tabernakel als het ware met de eigen handen in elkaar gezet heeft. Mozes is het die het plan voor de tabernakel op de Sinaï van de Heere God ontvangen heeft. Mozes is het die de twee stenen tafelen naar het volk heeft gebracht. Wie is groter dan Mozes? Wel, het antwoord op u, hoort u op de bij de verheerlijking op de berg. Als de Vader in de hemel daar zegt, deze is mijn geliefde zoon. Dat had hij nog nooit van Mozes gezegd. Nog nooit van Elia gezegd. Deze is mijn geliefde zoon. In wie ik mijn welbehagen heb, hoort hem. Nu komt het er niet meer op aan naar Mozes te luisteren, hoe belangrijk hij ook was in het oude verbond, of naar Elia te luisteren. Hoort hem, want hij is de geliefde zoon van de Vader. Hij is mijlenver boven Johannes de Doper verheven, boven Mozes verheven, boven Elia verheven. Mozes was, zoals Hebreeën 3 het zegt, maar een dienstknecht van de tabernakel. Maar de zoon is het die alles geschapen heeft, ook de tabernakel. De wet is door Mozes gegeven. Eerst wordt er nog gezegd in vers 16, want uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen en wel genade op genade. Hier is een volheid zo groot, daar kan Mozes niet aan tippen. Mozes heeft de wet gegeven van de 10 geboden. De hoogste wet die er ooit in de geschiedenis van de mensheid is gegeven. Maar dat is nog niet eens het boeiendste. Je zou daar nog een discussie over beginnen of de wetten van de Koran nou verhevener zijn dan de wetten van de Bijbel. Of de wetten van Hammurabi, die oude Babylonische koning. Of de wetten van het oude Egypte. Maar dat is nog niet eens het interessantste. De wetten van Mozes staan boven alles, dat staat voor mij buiten kijf. Maar het belangrijkste is dit. Mag ik het eens zo uitdrukken? Als wij een godsdienst nodig hebben, is het niet alleen maar een godsdienst met de meest verheven wetten die ons vertellen hoe mensen moeten leven. Maar een godsdienst die antwoord geeft op de vraag, ja maar wat als je het onder die wet van God nou eens volkomen en helemaal verknoeid en verbruid hebt. Als de zonde je nou zo in haar greep heeft gekregen dat je die wetten niet eens kunt volbrengen, wat dan? Helpt je Koran je dan? Helpen die oude prachtige wetten van koning Hammurabi je dan? Of die oude wetten van Egypte? Of wat voor wetten in deze wereld dan ook? De meest nobele en edele wetten die wat voor staat in deze wereld dan ook zou kunnen uitvaardigen? Je hebt niet alleen een wet nodig. Je hebt een antwoord nodig op de vraag, ja maar wat als ik die wet totaal gebroken heb door mijn zonde. Door Mozes is de wet gekomen. Maar in de Heer Jezus hebben wij een volheid van genade. Genade op genade. Dat wil zeggen, het is een onuitputtelijke voorraad. Als u zou denken dat die genade ooit op zou raken, dan zou er weer een nieuwe voorraad van genade aangebroken kunnen worden. Genade op genade. Het kan niet op. Genade voor en genade na. Een volheid die onuitputtelijk is. Daarom is de Heer Jezus oneindig veel groter dan Mozes. Groter als mens. Want hij is God. Maar ook groter, niet alleen maar in zijn persoon, maar ook groter in wat hij gedaan heeft. Mozes gaf aan het volk de wet. Maar één ding kon de wet niet doen en kon Mozes nog minder doen. En dat is de verantwoordelijkheid op zich nemen voor al de wetsovertredingen door Israël. Mozes kon zich aanbieden aan de Heere God en Heere God en zeggen, Heere God, schrap mij maar uit uw boek. Maar het had geen zin, want geen Israëliet zou daardoor ooit behouden hebben kunnen worden. De wet is door Mozes gegeven. Genade en waarheid is door Jezus Christus niet gegeven, maar geworden. Mozes was alleen maar een doorgeefluik. Wat God op de Sinaï in hem schonk, gaf hij door aan het volk. Maar in de persoon van de Heer Jezus hebben we de ganse volheid van Gods genade en waarheid. Die zijn door hem tot stand gebracht. Hij heeft die genade niet alleen verkondigd en die waarheid niet alleen geopenbaard, maar, en dat ligt ongetwijfeld in dit vers opgesloten, door zijn dood aan het kruis kon die genade naar u en mij toestromen. Als een stroom van Gods goedertierenheid voor alle die geloven. Genade en waarheid zijn door hem geworden. Zoals alle dingen in het begin door hem ontstaan zijn. Zo is er ook een nieuwe wereld. Een wereld van een nieuwe schepping. Van al die mensen die het recht hebben kinderen van God te zijn. Die bij hem behoren. Al die mensen die behoren tot die nieuwe wereld. Hebben ook hun ontstaan door hem. Mozes gaf de wet. Maar de Heer Jezus gaf de genade die nodig is voor al die mensen die de wet gebroken hebben. En deze kerkzaal zit vol van zulke mensen die de wet van God gebroken hebben. En die door Gods goedheid hun hand mogen ophouden voor die stroom van genade van God. Kunnen wij God kennen? We lezen in hetzelfde hoofdstuk 40 van Exodus, ik citeer het voor de laatste maal, dat God zegt, niemand kan mijn aangezicht zien en leven. En dan zegt Johannes, dat is nog steeds waar. Niemand heeft ooit God gezien. Maar er was er één die van eeuwigheid af daar in de schoot van de Vader was. Zo aan zijn hart, zo dichtbij. De drie ene God van eeuwigheid. En God de Zoon is mens geworden en in deze wereld gekomen. Opdat hij ons heel persoonlijk, als het ware vanuit de boezem van de Vader, ons zou kunnen vertellen over hem. Christendom is niet alleen het antwoord op het zondevraagstuk. De Heer Jezus is niet alleen de redder van zondaren. Redding van zondaren is nodig, maar het is niet het doel, het is alleen maar het middel. Waar het om gaat is God te leren kennen. Er is er één die God bekend gemaakt heeft, die God verklaard heeft. De enige geboren Zoon die in de schoot van de Vader is. Kent u hem? Weet u, we gaan in deze avonden spreken over een persoon. Maar het doel van Gods geest, ook door de bediening van zijn woord op deze avond, is dat u een persoonlijke, levende relatie met die persoon krijgt. Anders zijn al deze avonden te vergeefs. Kent u de Vader? Kunt u uzelf een kind van God noemen door Gods genade? Mag u zich een kind van de Vader weten? Hij heeft het Vaderhart aan ons geopenbaard. En u mag dat Vaderhart door geloof leren kennen. Als u zich toevertrouwt aan de Heer Jezus Christus. Als het antwoord op al uw zonden. Maar ook om door hem heen het hart van de Vader te leren kennen. God zegene u en leide u en mij en ons allen door zijn geest steeds nader tot het hart van die Vader. Amen.